Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Ad Verbrugge en Jeffrey Sachs.
Jeffrey Sachs, Marlies?
Ja, Jeffrey Sachs.
Hoezo?
Daar zijn we trots op, hè?
Ja. Hoe hebben we dat geregeld?
Ja, nou ja, wat wel heel bijzonder is, we hadden dus dat event in december.
Ja.
En,
Antropia,
live event.
Ja.
En toen riepen we op voor vrijwilligers.
Ja.
En, maar goed, we zijn natuurlijk echt maar een heel klein team.
Ja.
Dus dat was dan ook gelijk van, ja, als mensen enthousiast komen, wie gaan die vragen dan opvangen? Ja. Dus er kwam Jacqueline Latin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, naar mij toe met haar man. En we spraken en toen zei ze, ja goed, ik doe redactiewerk. Ik zou jullie best kunnen helpen. Toen zei ik, nou, dan pik ik jou gelijk voor mezelf in. nou ja, goed, en toen mailde ze dus een tijd geleden. En toen zei ze van, ja, is Jeffrey Sachs niet iets voor jullie? Toen zei ik, ja. Natuurlijk wil ik dat heel graag, maar is dat niet iets te ambitieus? En toen zei ze, nou ja, waarom? We gaan het gewoon proberen. En toen is het samen met haar man geprobeerd en hij wilde bij de Nieuwe Wereld komen. Dus we gaan hem zo meteen spreken.
Heel mooi.
Ja. Volg jij hem?
Zeker, zeker. Ja, ik denk al ruim een jaar. Niet van begin af aan, maar ruim een jaar. En over het algemeen kan ik me wel vinden in wat hij naar voren brengt. En ik leer ook nieuwe dingen van hem. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij verklaart de algehele geestesgesteldheid waarin wij nu met elkaar verkeren. En ook hoe de politiek en media toch gezamenlijk op heel duidelijk op één verhaal, één narratief zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, erop nahouden.
Mag ik dat narratief dan oorlogsretoriek noemen?
Precies, ja. En hoe dat nou komt, ook in vergelijking met, pak een beetje jaren 70 of 80, waarin we met name vanuit linkse hoek natuurlijk heel veel protesten zagen. Ja, en dat is nu nauwelijks sprake van.
Nou ja, in de Telegraaf dus, met is een heel artikel komen te staan.
Mm-hmm.
Volgens mij was dat artikel van wie het
met Ewald Engelen.
Ja, en ja. Marijntje.
Martijntje,
ja. Maar goed, even iets over professor Sachs, want niet iedereen zal hem kennen. Hij is verbonden aan Columbia University. Heel erg bezig met sustainable goals.
Ja, sustainable development, ja.
Ja,
ja zeker.
En alles eigenlijk voor de aarde. En nou, volgens mij kent hij Frans Timmermans ook heel goed. Dus hij zit echt in die hoek.
Ja.
Maar als je hem volgt, omdat links natuurlijk een hele andere afslag in één keer heeft genomen, volgt hij in één keer weer een andere afslag dan de rest van links. Zie ik dat goed of hoe zie jij dat?
Ja, nee, absoluut.
Dus zie je dat de zwarte vindt?
Nee, maar hij is vrij autonoom, denk ik, in de opvattingen die hij huldigt. En je zou hem in heel veel opzichten zou hem links kunnen noemen, hoewel die terminologie ook niet helemaal adequaat is. Ik bedoel, hij heeft in de jaren 90 ook meegeholpen onder Clinton destijds. Maar ook als adviseur bij Yeltsin in Oost-Europa. Hij heeft Polen geadviseerd, meen ik. Later ook in de Griekenland-crisis bijvoorbeeld. Maar dat ging allemaal over in de jaren 90.
Ja, die eurocrisis waar Griekenland toen eigenlijk dik de sigaar was.
Maar het ging, in de jaren 90 ging het echt om die omschakeling van een communistische economie naar een kapitalistische markteconomie. En hij wordt ook wel in verband gebracht met de shock doctrine. Dat is niet eenduidig een compliment. Maar het geeft wel aan dat hij, laten we zeggen, wat links betreft, meer in de liberaal-linkse hoek zit. Wel ook wel gelooft in dat markten ook iets kunnen, maar tegelijkertijd ook een voorstander is van overheidsregulering. Ja.
Ja, nog een diplomaat, zo beluister ik hem altijd, soort van de oude garde. Dat ik denk, ja, dit hebben we nodig. Gewoon iemand die dus hoofdrolspelers kent en gewoon nog in gesprek en met begrip voor elkaar.
Ja, zeker. Hij heeft ook bij de VN natuurlijk lang gewerkt. Hè? Onder Kofi Annan, of 2002. En later onder, weet je ook alweer, Ban Ki-moon. Die waar hij ook adviseur was. Ja. Dus ja, duidelijk ook met een internationale ervaring en ook een internationale horizon. Ja.
En als we dan teruggaan wat jij net al een beetje zei, van waarom zijn we hierin gekomen? Wat is, bij het nieuws van de week reflecteren we daar ook regelmatig op.
Maar... Ja, dat is toch de grote vraag voor ons ook.
Hoe komt dit narratief?
Kijk, ik heb zelf het gevoel dat... ik ben heel benieuwd hoe hij daarover denkt. Maar ik heb wel het gevoel dat... laten we zeggen, het failliet van het klassieke links in de jaren 80. In de loop van de eind jaren 80. En na de jaren 90. Dat wel alles te maken heeft met het ontbreken van een hele serieuze... fundamentele kritiek op, laten we zeggen, de kapitalistische wereldorde. Bedoel, het is ook de periode dat bij ons Kok de ideologische veren van zich afschudde. En dat ze tot die sociaal-liberale agenda hebben doorgevoerd. En waarin ook binnen Europa, in ieder geval ook dat ideaal van het vrije individu zo dominant is geworden. En je zag in de jaren 60 natuurlijk ook wel, de bevrijding van het individu. Maar dat heeft in de jaren 80 heeft het ook een steeds economischer invulling gekregen. Mengeling van een soort links-individualisme met meer marktgericht economisme. Maar dat is wel wat in elkaar geschoven. En ik denk dat de vijand in toenemende mate werd gesitueerd als gemeenschapsdenkers. Dus iedereen die nog een nadruk legt op gemeenschap, staat dan bijna op gespannen voet met die agenda. En die,
dat was ook ouderwets.
Ik kan me herinneren dat toen mijn tijd van onbehagen in 2004 uitkwam, dat er ook een hele felle kritiek kwam van Dick Pels. Vanuit GroenLinks. En die vond het dan een gevaarlijk boek. En dat heeft ook wel iets te maken met het feit wanneer je een bepaald soort gemeenschapsdenken uitdraagt. En voor mij gaat het niet eens om een verheerlijking daarvan. Maar eigenlijk al laten zien van ja, gemeenschap en individu kun je eigenlijk nooit los van elkaar zien. Hè? Want de ruimte die je krijgt als individu, dank je mede aan de ruimte die je gegeven wordt in juridische zin. Dus institutioneel binnen een gemeenschap, maar ook dankzij een heel cultureel veld waarin je tot die individuele vrijheid wordt opgevoed. En ik heb altijd gezegd, mijn grote verschil met Femke Halsema, ik had er een discussie jaren geleden met Femke Halsema. Ik zei ja, het verschil is, bij jullie is het individu het vertrekpunt, bij mij is het eindpunt. Want ik hecht enorm aan het individu, en in die zin individualisering. Maar niet als een die zonder die context opereert. En ja, je kan zeggen, en dat heeft ook te maken met vorming, heeft ook te maken met de waardering voor traditie enzovoort. Nou goed, het lijkt een beetje nu far-fetched, om het maar eens alvast in het Engels te noemen. Maar ja, ik denk dat we staan wel voor die vraag van hoe kan het nou dat wij eigenlijk in de loop van die decennia ook aan de linkerzijde zo kennelijk anders zijn gaan denken dat we zelfs nu actief oorlog propageren en dat als vooruitstrevend wordt gezien. En dat
mensen die tegen de oorlog zijn, nu eigenlijk gedwongen worden om rechts te gaan stemmen.
Ja, 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 ja.
De hoop van stop dit. Ja. We hebben natuurlijk ook binnenkort Europese verkiezingen. Dat is natuurlijk super verwarrend. Wat...
Ja, nee, maar dat is inderdaad de situatie waar we in terechtgekomen zijn. En je kunt zeggen dat wij zeker in Europa natuurlijk heel sterk ook een juridische orde hebben opgetuigd. Hè, waarbij we alles proberen via procedures en juridische kaders eigenlijk te reguleren. Waarbij ook een markteconomie, maar ook wel een regulering door overheden of door de Europese Unie een belangrijke plaats innemen. Ze spreken ook wel over het Westfaalse model, waarin je de soevereiniteit van staten als vertrekpunt dan neemt. En zegt, ja, dat moeten we eerbiedigen. Nou, dat is een soort internationaal rechtelijke context. Ja, het eigenaardige is, en dat heb ik hier ook al vaker gezegd, wanneer het ons uitkomt, dan nemen we daar weer afstand van. Dan zeggen we bijvoorbeeld waar het gaat om Joegoslavië. Nou ja, goed, we erkennen toch maar Oekraïne. Duitsland heeft dat daags eigenlijk na het uitroepen van de onafhankelijkheid door Kroatië. Oekraïne zei ik, Kroatië destijds gedaan. Wanneer Amerika wil interveneren in Irak of Afghanistan of elders, dan zie je ook dat vaak dat het terzijde wordt geschoven. Maar hier hameren we daarop. Hè. Dat hoor je ook wel. Van ja, Rusland valt zomaar een autonome, soevereine staat aan. En dat kunnen we niet tolereren. Terwijl we dan abstraheren natuurlijk van de hele voorgeschiedenis en het hele traject waardoor dit is ontstaan.
Ja, want daarvoor luister ik ook graag naar hem. Maar als we toch dat traject vanaf de jaren 90...
Ja. Ja, hij zal dadelijk ongetwijfeld ook nog wel schetsen. Ik heb het ook al zelf al vaker natuurlijk ook genoemd. Ja, je ziet natuurlijk dat in de jaren 90 die oude Sovjet-Unie in elkaar stortte. Dat Rusland toch eigenlijk zonder bloedvergieten naar een nieuwe politieke orde, tot een politieke en economische orde overging. En er is vervolgens natuurlijk wel nodige onrust geweest in voormalig Oostblok. Je ziet dat Tsjechoslowakije is opgesplitst. Je ziet dat conflict in Joegoslavië, ook Kroatië, Servië, later Kosovo. De Sovjet-Unie zelf is een hele chaotische periode ingegaan onder Jeltsin. Waar ook natuurlijk het kapitalisme werd omarmd, maar ook in zijn, laten we zeggen, in zijn nare vormen. Dus die shock doctrine, om het zo maar te noemen, die had ook echt in de Sovjet-Unie ook wel, denk ik, grote...
Op wat voor manier dan?
Daar zijn ook de grote oligarchen ontstaan. Hè? Dus toch mensen die eerst in de partij zaten, en die via connecties toch van een appel en een ei bepaalde...
Handigheden.
Maar die dus ook fabrieken overnamen of mijnen of concessies.
China ook
grondstoffen. Dus overal, ja, dit was gewoon een graaibak. En waarin ook heel veel, laten we zeggen, van de publieke goederen in handen van oligarchen kwamen. En deels ook in handen van het Westen en westerse investeerders. Dus daar is een enorme turbulentie ontstaan. Ook met natuurlijk heel veel sociale ontwrichting en armoede. En ook natuurlijk de hele status van de voormalige Sovjet-Unie was natuurlijk voorbij. En bij Rusland ook. En het werd toch een ongeorganiseerd zootje. Waar je ook de nodige mafioze praktijken zag. En dat dus Rusland is op dat moment heel zwak. En dat is het moment waarop die NAVO eigenlijk ook is opgetrokken tegen de afspraken in. Ja, James Baker had het ook al toegezegd aan Gorbachev. We wegen geen inch verder in de richting van het oosten. Nou, dat is natuurlijk wel gebeurd. En je kunt die sentimenten in mijn ogen wel begrijpen bij een deel van de, laten we zeggen, de Oost-Europese landen. Ik heb daar altijd wel enig begrip voor. In Polen, Oost-Duitsland, die Baltische staten, dat ze toch denken, het kan zomaar weer omslaan in Rusland en dan hangen we. Maar dat sentiment is ook niet getemperd en we hebben ook niet, denk ik, heel serieus geprobeerd om met Gorbachev te spreken en tot een Europees huis te komen. Het huis is ook wat geplunderd, om het zo maar te noemen. En Poetin is gekomen natuurlijk eind jaren 90 en uiteindelijk president geworden in het nieuwe millennium. En heeft natuurlijk orde op zaken gesteld. En dat betekent ook, daar is natuurlijk ook bloed bij gevloeid. Hè? Dus dat ik maak me daar ook geen illusies over. Als je in zo'n omgeving zit, zie dan maar eens het schip te keren. Dus
Maar hij heeft ook veel meer welvaart gebracht.
Dat is het, dat is het. Dus hij heeft natuurlijk toch wel meer veel gezorgd dat inderdaad de orde werd hersteld. Dat hij een deel van die privatiseringen werd teruggedraaid. En iedereen zegt natuurlijk, ja, hij is daar zelf natuurlijk ook rijker van geworden. Ja, dat zal wel. Maar je ziet toch dat netto resultaat voor de gemiddelde Rus over het algemeen echt een enorme vooruitgang was ten opzichte van de jaren 90. He, dus als je foto's ziet van pak een beet Moskou of Petersburg in 1798 en je vergelijkt dat met 10 jaar later, nou, dan begrijp je wel wat Poetin mede zijn populariteit aan te danken heeft. En nogmaals, daarmee zeg ik niet dat hij geen bloed aan zijn handen zou hebben, maar heeft natuurlijk wel ook iets gedaan wat ook veel Russen ten goede is gekomen. Dat verklaart denk ik de relatieve toch wel aanhang die heeft. En ja, dat is natuurlijk een proces geweest waarin hij ook steeds duidelijker in de richting van het Westen heeft gezegd van je moet ophouden. Met die uitbreiding, het steeds verder eigenlijk omcirkelen van Rusland.
Ja, en daar is Jeffrey Sachs het dus ook heel erg mee eens.
Ja, dus dat is. Ja, ook, nee, hij zegt dat ook. Ja,
tegen de afspraken in, dat kan je gewoon niet doen. Als ze dat bij de Mexicaanse grens zouden doen, dat zou Amerika ook helemaal niet pikken.
Nee, absoluut. Absoluut. En het is natuurlijk ook gewoon de grote vraag van ja, in hoeverre. Wil je rekening houden met de geopolitieke wensen van een kernmacht? En ik kan zeggen, ja, daar gaat Rusland toch niet over.
Lijkt ook een soort van.
Ja, nee, maar dat is dat Westfaalse idee. Ja, als een land nou gewoon besluit dat het lid wil worden van Europa, dan kan het daar toch lid van worden. Van de NATO kan het daar toch lid van worden.
Ja, maar die angst, wij hebben die jaren 80 nog meegemaakt ook. Ja. Hè? Dus toen. Toen begon dat allemaal van, nou, weet je, die dreiging is reëel. Die uitvinding is gedaan.
Je bedoelt de kerndreiging.
Ja, kerndreiging.
Ja. Nee, maar dat was vroeger ook het motto. Hè? Dus dat zei Kennedy al. Van, in een atoomtijdperk, bij kernmachten, moet je natuurlijk niet gaan escaleren. Je moet niet de escalatieladder op. Je moet altijd de-escaleren, omdat je weet, escalatie kan leiden tot de verwoesting van de aarde. In die zin is het ook niet voor niets dat natuurlijk, wanneer we het over sustainable development hebben, nou, een kernoorlog maakt aan iedere sustainable development natuurlijk een einde. En dat vind ik zelf ook wel wonderlijk. Dus toch die doctrine van inzetten altijd op de-escalatie bij kernmachten.
Maar is Kennedy misschien wel niet de laatste geweest die daar eigenlijk tegen die. Ja, deep state, weet ik veel, diegene die de macht uiteindelijk hebben, CIA, I don't know. Maar die zei nee, want dat moeten we echt niet doen. En we moeten.
Nou ja, hij heeft het zelf ook wel hard gespeeld, hè? Maar uiteindelijk wel beheerst. Heel beheerst. En hij is natuurlijk, en dat is wel ook zijn grote verdienst, dat hij ook in de Cuba-crisis en hard heeft gespeeld, maar ook voortdurend ook wel de diplomatieke kanalen open heeft gehouden. En dat is wat mij ook verbaast nu, dat die diplomatieke kanalen lijken dichtgeslept of moedwillig geblokkeerd.
Ja, maar alsof die kernbommen dus niet meer bestaan.
Ja, maar dat vind ik ook heel wonderlijk, ook aan die voorstellen van Macron. We hebben eerder gezien dat iedereen zei, nou, dit gaan we niet doen, dat is een rode lijn. En iedere keer gaan we eroverheen. En nu moet het dan bespreekbaar worden dat Europese grondtroepen naar Oekraïne zouden gaan. En nogmaals, kijk, het is verschrikkelijk wat die Oekraïners natuurlijk te doorstaan hebben. Ik bedoel, het zal je maar gebeuren en je zal maar opgeroepen worden en aan het front moeten vechten. En nou ja, je begrijpt ook nog wel dat sentiment wanneer een ander land je binnenvalt. En je denkt, nou, ik moet voor mijn land op gaan staan. Dus ik heb er allemaal wel begrip voor. Alleen vanuit een wijder perspectief bezien. Ook wat is nou precies die geschiedenis in Oekraïne? Waar hebben we mee te maken? We hebben ook al veel eerder al over gehad. Hè? Dit is niet een. Zomaar een unprovoked war. Dus sinds 2014 is het onrustig. Zie je ook dat er beschietingen zijn, ook van Oekraïne op de Donbass. Dus het is niet zo dat daar helemaal geen wapengeweld is geweest. En dat Rusland plotseling binnenvalt. De Minsk-akkoorden zijn gesloten. Nou, die zijn eigenlijk feitelijk niet geïmplementeerd. Nou, zo kunnen we nog wel even verder gaan. En het is duidelijk dat ook de belangen van Rusland, of het daar nou mee eens zijn of niet, maar dat die evident zijn. Wanneer op een gegeven moment was er sprake van zowel een machtswisseling of regime change, actieve verandering van het regime, zowel in Oekraïne als in Georgië. En eigenlijk min of meer het afsluiten van Rusland van de Zwarte Zee. En dat is gewoon een doctrine geweest, ook van de kant van de CIA. Ja, en dan breng je natuurlijk toch Rusland in een positie waarin ze hun haven kwijt zijn. En dat zag je natuurlijk ook met de Krim. En ik zeg, ja, dat is jammer. Het is een soeverein land. Maar ja, het is minder eenduidig, want de bevolking is toch voor een deel ook Russisch. Je hebt een hele lange geschiedenis en het is een grootmacht. Ja, dus moet je misschien ook gewoon rekening houden met de wensen en eventueel met de angsten van de Russen. Want die zijn er ook. En dat is, daar zijn we eigenlijk allemaal overheen gestapt.
In de voorbereiding hiervoor van heb ik mezelf geloof ik helemaal ondergedompeld in Jeffrey Sachs. Ik heb uren naar die man zitten luisteren. Maar een van zijn grote punten is ook wel, we hebben zwakke leiders, zowel aan de Amerikaanse kant als in Europa.
Ja.
En als je zoiets over je kant heen laat gaan, zeker een Duitsland, als een Nord Stream pipeline, voor hem is dat gewoon 100%, dat heeft Amerika gedaan.
Daar hebben we het hier ook vaak gewoon nog over gehad. Hè? Ook met het artikel van Seymour Hersh.
Ja,
en er zijn natuurlijk allerlei aanwijzingen voor.
Ja,
en
maar goed, voor hem is dat ook overduidelijk. Ja. Maar als leider, als je dan niet zegt,
tot hier en niet verder.
Tot hier en niet verder, wat zijn jullie mee bezig? Maar dan eigenlijk als een soort konijntje in een hoekje zo gaat zitten. Ik moest denken aan jouw optreden ooit in Zomergasten. Wanneer was dat, welk jaar?
2006.
2006, dat 18, was voor het eerst ook dat ik jou ontmoette, zeg maar, via het tv-scherm. En toen had jij een heel mooi verhaal over Star Trek.
Ja.
En daar moet ik vaak aan denken waar we nu zitten.
Grappig. Ja, dat was het fragment waarin Captain Picard eigenlijk de mogelijkheid krijgt. Wordt aangeboden door Q, die het ruimte-tijd-continuum beheerst. Om terug te gaan in de tijd. En iets waarvan hij spijt had in zijn leven. Nu die wat ouder en wijzer geworden is. Iets waarvan die spijt had is om dat ongedaan te maken. En Picard had wel één ding waar hij echt spijt van had. Dat was een voorval toen hij afstudeerde aan de Academy als officier. En de avond dat ze dat gingen vieren ontstond er een ruzie. En met een vriend van hem, die samen in een conflict in een bar, in een conflict belandde. En hij nam het toen op voor die vriend. En daar zijn wapens bij getrokken. En hij is toen zelf ook gestoken. En heeft vanaf dat moment een soort pacemaker.
Maar hij was echt voor die vriend.
Hij had gewoon in de strijd gemengd. En dat was gewoon een knokpartij geworden. En maar had het voor die vriend opgenomen. En zei, dat was toch eigenlijk heel een beetje driest, baldadig. Dat had ik niet moeten doen. En daar heb ik echt wel spijt van. Dat had anders opgelost kunnen worden.
En daarmee zijn leven een pacemaker.
En hij mag dan terug van Q in de tijd. En dan lost hij het inderdaad anders op. En dan ga je vervolgens, maak je weer de sprong naar het heden.
Ja, maar hij lost het anders op, maar eigenlijk doet hij daar een beetje een laffe daad. Hij komt voor die vriend, zo heb ik het geïnterpreteerd.
Ja, dat is dus het mooie. Hij lost het inderdaad op door te gaan praten en te zorgen dat het niet escaleert.
Hij is geen held meer.
Nee, maar ik kan zeggen, maar die vriend is eigenlijk in hem teleurgesteld. Van, wat doe je nu, weet je wel? Ja, dat is echt iemand die mij beledigt. En je gaat jij gaat gewoon doen alsof niks is. En je stapt eroverheen en noem maar op. Dus hij ontdekt dan dat die avond loopt zelf alweer heel anders. Ook met die vriend. En de feestelijkheid is er een beetje af. En vervolgens... En men is ook verrast dat hij dat doet. En vervolgens keert hij terug in het heden. En dan blijkt inderdaad dat hij gewoon ergens een onderofficier is.
Niemand kent hem.
Nee, op een spaceship. En hij ontdekt plots, hij is geen captain, hij ziet wel bekende gezichten, maar is, ja...
Gewoon, iedereen loopt aan hem voorbij.
Ja, dat is hij. En op een goed moment vraagt hij dan een gesprek aan met Diana Troy, heet ze geloof ik. Dat is een counselor, dat is een raadsvrouw. En hij zit dan tegenover haar en hij zegt, ja, ik wil toch eens praten over mijn carrière. Van ja, ik zit nu hier, ik voel me daar eigenlijk niet... Hoeveel stappen moet ik nemen om captain te worden? Want hij heeft natuurlijk door dat hij
dat
niet meer is. En ze begint een beetje te lachen. Hij zegt, ja, Jean-Luc, we hebben dit gesprek al veel vaker gehad hè, met elkaar. En het is niet dat je niet intelligent bent en je hebt ook best een nobele inborst. Zegt hij, maar ja... om je de waarheid te vertellen, ja, je mist eigenlijk iets. En dat is dan ook altijd op beslissende momenten. Durf jij niet het risico te nemen, maar kies je voor de veilige weg. En om maar voor de, eigenlijk voor de goede, voor de lieve vrede. En zeg, ja, dat is niet wat een captain. Captain moet het ook bereid zijn om die stap te zetten. En je ziet hem dan dus inderdaad terug. En dit wordt dan het thema. Hij probeert het nog een keer zo. Nou, het mislukt. En dan komt hij inderdaad bij Q en zegt hij, breng me terug. Je hebt me een enorme les geleerd. En dat is eigenlijk dat misschien de kortzichtigheid die je zelf verwijt. Wanneer je ouder bent en grijs. Wat je deed toen je jong was, dat niet... Met terugwerkende kracht in jouw ontwikkeling en in je levensloop misschien een noodzakelijk aspect was om je te brengen waar je moet zijn en ook waardoor je iets in staat bent om dingen te doen die anderen inderdaad niet zullen doen. Dus dat is het belang ook van een bepaalde moed.
Maar mag ik dit als metafoor zien voor Europa?
Ja, ik vind het een hele originele koppeling. Hè. Ik ben ook wat verrast dat je die... je zou kunnen zeggen, nou ja, maar dat is toch diplomatie. Maar de andere kant is inderdaad... Ook...
Bij zo'n Nord Stream moet je gewoon durven zeggen. Ook al tegen een grote Amerika.
Ja,
je bent te ver gegaan.
Dit kan niet.
Ja. Dit kan niet.
Ja.
Dat is...
Ja, nee, maar dit is dus de stuip waarin Europa zit, volgens mij. De paniek. Dat we hebben ons eigen leger helemaal uitgekleed. We zijn helemaal afhankelijk geworden van onze veiligheid van de Verenigde Staten. En we zien nu een dreiging uit het oosten. Daar kun je ook nog over twisten, hè, wat nou precies die dreiging is. Maar we kiezen nu radicaal gewoon voor de Verenigde Staten. En verliezen daarbij eigenlijk heel het idee van recht en rechtvaardigheid. En ook eigenwaarde uit het oog. Dus we worden inderdaad een soort puppies.
Ja, zonder ruggengraat.
Zonder ruggengraat. En dat is dus gevaarlijk. Dan word je gevaarlijk. Dus wie niet kan opstaan op het beslissende moment en een positie kan in, dat worden meelopers. Dat worden ook mensen die verschrikkelijke dingen kunnen doen, omdat ze eigenlijk niet meer het lef hebben om voor iets te staan. En dat is denk ik wel het risico dat waar Europa nu middenin zit, ja.
Ja. Nou, laten we naar Jeffrey gaan en kijken hoe die ons wijzer kan maken.
Ja, zeker. Heel benieuwd.
Okay, welcome. Great to have you. We're very excited that you are here. We just spoke about and introduced you already together here in the studio, so we can just go ahead. So, Ott, your first question.
Yeah, first of all, it's a great honor, and we're delighted to have you here on my program, The New World. Since March 2022, we have been discussing the war in Ukraine a lot on our channel. And what bothers me the most right now is, you can say, almost the complete absence in the mainstream media of a fundamental reflection on our own, you can say, our own part in this crisis that is happening right now. So there's a very, I would say, one-dimensional message going on in the media. And I wonder, how do you look, how come this we're in a situation we're in right now, also in the public and the political domain?
Yeah, it's pathetic. It's tragic, first and foremost, for Ukraine, which is really getting destroyed by all of this. It's completely shocking to me that nobody cares about making peace, only about how to beat Russia, which is something, it's not going to happen. So there's a lot of naivete, there's a lot of lying, there's a lot of ignorance about what got us into this mess. But what is also shocking for me is that almost no leaders even have an impulse to find a peaceful way out of this. It's just not part of the public discourse in the Western world. Putin says, we're open for negotiation. All of the political leaders in the West say, there's no one to talk to. Putin says, we're open for negotiation. There's no one to talk to. It's a sick game. And it's really disappointing. It's very sad for me. It must be even sadder for you. I regard my own government as filled with idiots, but I usually took it for granted that Europe was more sophisticated. Europe has not been more sophisticated at all. No. Europe has been absolutely pathetic during this whole period. Almost no European leader discusses the real history of this conflict, how it could be avoided. Everybody fakes it. So here's where we are. And the result is awful. And by the way, I said it would be awful on March 2022 that the U.S. approach would fail, as it has failed, because I'm an adult that has lived through one failure after another of the United States: Vietnam, Cambodia, Laos, Nicaragua, Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, now Ukraine. Okay, come on. But Europe? Wake up.
Yeah.
Yeah, but Professor, what is the role of the CIA of this?
Well, basically, there is a U.S. policy to expand NATO, and unfortunately, some of the Dutch politicians, like your outgoing prime minister, have been among the most enthusiastic. And it's been a dangerous venture for the past 30 years, a cheat, a destabilization. And CIA is part of it, meaning that it's a pretty deep state approach, in that it crosses party lines. It's year after year. It's never expressed so vividly on the surface, but it's everywhere to be seen if you look for it. And this is where we are. 30 years ago, the United States said, we're the sole superpower of the world, and we're going to do what we want. One of the things we want to do is expand NATO everywhere. So they just started the Eastern expansion despite promises to Gorbachev and to Yeltsin that NATO would not expand even one inch eastward. But Americans don't keep their word because we're the empire. We can do what we want. So the expansion started. By the time we got to 2007, after which there had already been NATO enlargement to Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria. And then The U.S. said, okay, now we go to Ukraine and to Georgia. And the Russians said, are you kidding? Are you kidding? Did you look at a map? First of all, is Georgia really the North Atlantic? Second, didn't you say not one inch to the east? Third, wasn't NATO about protecting you from the Soviet Union, which doesn't even exist anymore? And so they said, stop. The United States said, we don't hear you. We have no red lines. We don't have to listen to you. You're a second-rate power. Shut up. And that's 12 years ago, and that has been our approach until today. And I suspect that some European leaders actually know this, but don't voice it. The only ones that speak the truth, in my experience right now, are Viktor Orban, who is, you know, outside of the acceptable in Europe because he tells the truth. Now Roberto Fico in Slovakia, because he tells the truth. But politicians that I know in Western Europe that really were absolutely aghast at George Bush pushing NATO to Ukraine back in 2008 at the Bucharest summit, they don't say a word right now. And I know these people personally, and I resent it because they're putting me at risk. They're putting you at risk.
Yeah. Everybody.
Yeah, definitely. But is there some kind of explanation to what? Because I was born in the 60s, so when I take a look back in the 80s, we had the peace movement in Europe. We had the left-wing politicians that were protesting against the danger of the nuclear catastrophe. And how come that the last, we can say, years, there is hardly any counter-movement visible in Europe or in the Netherlands? You don't see in the mainstream media not a fundamental discussion on what the process it exactly is that led to this situation. So, do you have any explanation that we're in this, you could say, situation right now regarding the public domain and the political domain? What happened to us?
I think the whole West.
Yeah, I mean, I can tell you something about the U.S., which is quite easy, which is there's no draft. It's not Americans. It's Ukrainians dying on the ground. And as long as it's Ukrainians dying and the Americans don't have to pay any tax for this because it's all put on debt. So it's not actually funded in our budget. It's just adding to the debt.
Of course.
You don't really have public protest. People don't like it. The American public's against all of this. But by the way, nobody asked the American public anything about this. This is a top-down executive branch, deep state mission. Congress doesn't say anything about it in the United States. Now, that's the basic reason that there's not mobilization, because all of this can be done with a bit of propaganda, adding to the debt, and no known American soldiers on the ground, though of course there are many, but not boots on the ground, as we say in fighting battalions. In Europe, truly, it's weird. European leaders have put Europe at risk. Europe is in an economic recession as a result of all of this. Europe stood by when America blew up the Nord Stream pipeline. Every European leader lied about it. Who the hell do you think did it? Of course the United States did it. They said they would do it. They did it. And yet even the Germans don't talk about it. And it's their pipeline. It's their economy down the drain. So there is something really sad about all of this, and very dangerous, because none of it makes any deep sense. And where are European politicians even saying, well, we should speak to Putin about this, we should negotiate, we should try to find a way out? They're not even saying that. Who's the most militaristic of all in Europe, it's the so-called chief diplomat, Borrell. You know, a diplomat. He's zero diplomacy. He's all for war mobilization. The head of the European Commission, van der Leyen, can't tell the difference of being the head of the Commission and being the head of NATO, because she really craves being the head of NATO. So there's just a complete confusion, and the European politicians fell into line with this and have done a real disservice to the people of the European Union.
But Professor, perhaps it's a very simple question, but why?
Why? I don't know why. I know why the U.S. is doing it. That's clear, because the U.S. is filled with an arrogant mindset that the U.S. runs the world. I know that, and I know that in detail. This is the mindset since the end of the Cold War. But why Europe goes along with this, that's just a big disappointment for me. I don't understand it. I have several people that I know well in European leadership, and they're silent.
Hey, you know Macron very well. So what does Macron tell you then?
Well, he tells me different things in private from what he says in public. So I can't make sense of it. He's playing a political game, but the stakes are too high for that. Maybe he thinks this is good politics. Maybe it's important, he thinks, before the European elections. I don't know why, but none of it makes sense. And what can you make sense that he saber rattles for days and then he says, now we need a ceasefire during the Paris Olympics? Is that how you would get it? If instead he had said, you know, in the interest of peace, we need a ceasefire during the Olympics, not saying we have no red lines, Putin's the enemy, we have to fight to the finish, and all the things he said in the weeks before, then it would make sense. So none of it makes sense to me. I know him well. Yes, he gave me the Legion of Honor. But I don't get it from the real point of view of what are the European leaders thinking? Why can't they get together and do what's good for Europe? Which is to tell the Americans, back off, to say to Putin, NATO's not enlarging, but we need peace on this continent. We need this war to end. And have a real discussion about that. It's possible. I speak to the Russians all the time. I speak to Europeans all the time. It's possible to talk. But we don't even have the functionality of trying to talk right now. They don't go, they don't discuss, they don't have meetings. When I was invited to the G20 to speak to the foreign ministers a couple of years ago, the Western so-called foreign ministers wouldn't even speak with Lavrov. What is this? We're grown-ups. We have big stakes. We need to talk with each other. So no, I don't accept it. I think it's not grown-up behavior.
Maybe it has something to do with the situation, I think, and in the 90s, that we were talking about this new American century and the unipolar world in which the Western values would become dominant and all over the world. Of course, you had this idea of, let's say, Samuel Huntington. You would say, now, modernization is not the same as Westernization, was a central claim. And sometimes it feels like in Europe we don't have the capacity right now to really accept that there is an alternative to a Western global order.
Well,
like
first
kind
of all,
we're really entering this multipolar order. How do you look at that?
Well, first of all, I kind of choke on the words Western values, because I come from a country that's been in nonstop war my whole lifetime. So I know what the values are. Yeah, the values are the values of imperialism. The U.S. has 800 military bases around the world. It's involved in nonstop wars. It's wars of choice. These are wars of choice, have killed millions of people. So the whole idea of Western values is pablum.
It's, I understand, but so, we talk.
Well, I want to put that part aside. Now, just a few years ago, I actually believed in the European Union values of sustainable development, the European Green Deal. I'm a big fan of Franz Timmermans because of his commitment to sustainable development, and I've known him for a long time. I thought those were the European values, and they should be. And Europe was ahead of the world curve on important issues like environmental sustainability or social democracy, by the way, which is actually a European invention that has worked very well to give excellent living standards for people across society and to raise life expectancy to the highest levels in the world and so forth. Those are not the values of NATO. Come on, NATO's about war. Those are not the values of the CIA. The CIA is about U.S. Unipolarity, U.S. hegemony. That's the explicit mission. Topple governments that you don't like. Topple governments that stand in the way of U.S. military bases or that stand in the way of pipelines in the places that we want them or for whatever other reason. Those aren't European values. And Europe is a big place, got 450 million people. It's a huge economy. It's got good values. The mistake of Europe, really the sad mistake, was to confuse the European Union and NATO. And not only to confuse them, but to let them become exactly the same thing, almost literally now the same thing. That's a mistake. Because the European Union was a union of countries to stop wars and to promote human values. It really was. And it made remarkable progress. NATO is an alliance to serve American primacy or hegemony or whatever unipolarity, whatever term you want. It's completely different. But that's not Europe's mission in the world.
And so, at the same time, the European politicians were very glad that with this coup in 2014, even on the Maidan Square, they even participated in it. So they already had this idea of making this connection between Ukraine and Europe and even connecting it in some way to NATO.
No, that's absolutely true. And the 2014 coup was deeply cynical. You know, Americans paid for those people out on the streets to a large extent. Americans riled it up. But, you know, European leaders were kind of giddy. Oh, we're going to get Ukraine into our orbit. And so the European leaders were really greedy in this too. Maybe they didn't think exactly in the U.S. hegemonic sense, but they thought, oh, big prize is about to fall into our lap. And so Europe was dishonest, really dishonest. And here we have a tape of Victoria Nuland weeks before the coup describing how it's all going to go down, including fuck the Europeans. Excuse my language, but it's Victoria Nuland.
We know the tape. Yeah,
I know. Where's Europe? No problem. That's all fine. That's all fine and dandy. Nothing happened. Nothing to look at. Come on. You see it in front of you. You hear it in front of you. I happen to see some of it firsthand. So it raises a question. What the hell are we doing overthrowing a government in Ukraine? Is that really going to be good for Ukraine? Is that really, quote, Western values? Is that really how we're going to prudentially make peace in Europe? But then, of course, our newspapers hide all of it. And the more mainstream the newspaper, the more pathetic it is. I can't even look at the New York Times anymore because it's not a grown-up newspaper.
It's the same in the Netherlands. I think it's the same in the West. Newspapers also do a very bad job. That Nuland stepped back, is that a positive sign? How do you see that?
Yeah, it's a good sign. Unfortunately, we have to pay a little local price. She's coming to Columbia University of all places in the world. Exactly.
Yeah.
That's okay. You know, we had a discussion among colleagues. It's worth it to get her out of Washington. It's some sign, I think, that even Washington has realized that this was just one escapade too far. You know, a lot of Washington gambits go really badly. And when you have lived a lifetime of the government lying about what it's doing, and then you watch it unfold, and then it turns bad. Iraq is the same way. Syria is the same way, by the way. Europe doesn't even understand to this day what went down in Syria. But Syria was a CIA operation to overthrow Assad. Clear as day, a standard covert regime change operation that led to a massive refugee crisis in Europe and all the rest. Not a word of honesty about it in the European mainstream media. Well, Ukraine is the same thing. It's a project. It's a project of the United States. Let's get Ukraine into NATO. And then, of course, as we just said, the Europeans kind of were giddy. We're going to get them into the European Union, too, and don't make these distinctions anymore. Well, it's gone sour, like Afghanistan, like Iraq, like Syria, like Libya, now like Ukraine. So here we are. So Nuland's leaving. Of course, it's a good sign.
Yeah, and the BRICS are expanding and become stronger and stronger. And Europe, we are here a little bit in between.
You know, Europe should be a major leading voice in the world for decency, peace, sustainable development, for helping other regions to understand how to make regional integration, for featuring the social democratic ethos and the sustainable development ethos. Europe would have a huge say in the world. Instead, Europe says, no, we'll play third fiddle to the U.S. military. And that's what's happened. So Europe has no role in the world right now other than being called to Washington to be given the next round of orders. And is Mark Rutte's highest aspiration to be NATO Secretary General? Probably. Why? What about being a European leader? What about being a leader that really helps Europe? Is Russia really going to roll over Western Europe? If anybody believes that, they live in a fantasy world. They don't understand anything. They don't understand anything about how to actually make peace, how to actually have normal relations. I was there when Gorbachev was president. I was there when Yeltsin was president. I was there when Kuchma was president in Ukraine. We had everything possible to have an open, peaceful relationship. And the United States blew it because the United States said, yes, on our terms, not on mutually respectful terms, but with U.S. domination. Okay, the Europeans should know this. They know about OSCE. They know about collective security. So let's have some European leaders that tell the truth.
Yeah, we're still waiting on it.
I know.
Yeah. Maybe just to go back to the 90s, I think there's there was a spirit of triumphalism in the West and also in Europe. At the same time, we see, of course, that we are reducing our military in the Netherlands, in Europe, everywhere. And we became more and more dependent on the United States. Now, I can understand the sentiments in Eastern Europe. Some friends of me, some live with them in Eastern Europe or in East Germany, and they're really horrified by the story of their parents talking about the crimes that were committed by the Soviets. So this sentiment of the danger of Russia is connected to the history of the Soviet Union. And of course, the situation in the Netherlands and France and West Germany is completely different. But we are not able to you can say, pacify those sentiments in Poland or in some other parts of Eastern Europe. Of the Soviet Union. So I think there's that's the problem right now within Europe, that of course those people have their history and their traumas, but we are not able to transcend this history. It seems like you're always talking about Soviet Union.
Yeah, well, I think a number of things that need to be said. First, Russia is not the Soviet Union. Post 1991, Russia is not the Soviet Union. Germany is not Hitler Nazism. You know, times change.
So,
just to say that it's the same is completely absurd. In fact, the whole point of the European Community and then the European Union was it can be done better than it was done in 1914 or 1939. So there was an open door in 1991. But it was Of course we wasted it, because it was based on the idea of mutual respect and a common European home. Yeah. And Gorbachev and Yeltsin were very clear to Bush and Clinton, look, the Soviet Union is over. The Warsaw Pact alliance is disbanded. Don't take advantage. We want normal life and normal relations with you. The United States can't have that. You just have to bow down, get on your knee. We are in charge. That's the U.S. approach. So the U.S. blew it. And Europe, the European leaders didn't have the gumption or the wisdom to be clear about that. Now, having said that, let me say that Russia swallowed a lot for a long time, because in the first wave of enlargement, which was Poland, Hungary, and the Czech Republic, the Russians protested. But first, what could they do about it? And second, it wasn't existential for them. This is Central Europe. This is not Russia's border. But they said, you lied to us. Stop. Then the United States continued in 2004 with the Baltic states, with Slovakia, Slovenia, Romania, and Bulgaria, right up against the Baltic Sea and the Black Sea. Now it's no joke. But even then, you know, the Russians didn't say this is a cause of war. And incidentally, by then, in 1999, NATO had bombed Serbia, Belgrade, for 78 straight days in 1999. It had unilaterally withdrawn from the Anti-Ballistic Missile Treaty in 2002. The CIA was running jihadists in the Caucasus region for further destabilization in the underbelly of Russia and all the rest. Even then, Putin was saying, come on, are we going to cooperate? And in 2007, in his famous speech at the Munich Security Conference, he said, enough is enough, stop. And in 2008, of course, George Bush came right back and said, okay, enough is enough, Ukraine and Georgia. And then the coup in 2014. So we don't have maturity, self-restraint, or honesty. And we blew it as a result of this. What was an open door is not an open door. The idea, I was there, I heard President Yeltsin was sitting straight across from me, literally, in the Kremlin, or I was sitting across from him. And he was saying, we want to be a normal country. We want to cooperate. We want to have peaceful relations. Not we want to be a vassal state of the United States, or we want a U.S. unipolar world. So, by the way, just to say, even if you take whatever Central and Eastern Europe desired of NATO, or even the Baltic states, had we shown some prudence when it came to Ukraine, which, if anyone understands geography and history, is existential for Russia, just to not have the U.S. on their borders. If we had shown even restraint as late as 2008 or 2014 or even 2021, this would not have happened. And by the way, if we had shown restraint in March 2022, when Russia and Ukraine initialed a peace agreement in Ankara, Turkey, and then the United States stopped it. And they stopped it because the agreement was based on Ukrainian neutrality. And that's not me saying it. That's David Arakamiya, the head of Zelensky's party in the Ukrainian parliament, saying it. That's the Turks as mediators saying it. This is even Jens Stoltenberg, Secretary General of NATO, says, yes, this is a war of NATO enlargement, and NATO will enlarge to Ukraine, he says. Stop it. It's over our dead bodies you're trying to do that. Stop already. But they don't accept that because the U.S. doesn't accept limits. That would show our weakness. We have to be all powerful. We have to prove to China how strong we are. This is American nonsense, not European wisdom.
Is it coming elections? Do you think something can change then? Can you give us some hope?
No. No, because look, we have two unsuitable candidates as the two lead candidates. So we have an 81-year-old president who is absolutely physically not up to this job and has basically been, of course, doing all of these things supporting the military-industrial complex. And we have Donald Trump, who we know is absolutely unstable. And who knows what he wants to do? Maybe he doesn't care about NATO, but he'll go to war with China. Who knows? This is, America is in an unstable situation, and Europe should know better. Europe should understand that Europe needs European security. Europe's not about to be invaded by Russia, so this is not something from one day to the next. But Europe needs to rediscover diplomacy. Europe actually needs diplomats. Diplomats mean people who talk to the other side, not who go buying arms on the world's arms markets. So that's what Europe needs, not to wait for a better U.S. president, but to say, Europe, 27 countries, the cradle of Western civilization, and 450 million people, and a $20 trillion economy, can stand up and find its own way. That's what Europe needs to do.
Totally true.
Yeah. We see, of course, the crisis of leadership, not only in the United States, but also in Europe right now. We have the European elections coming. I think it would be very surprising. I don't know what is coming out of it, but I think people are starting to realize that we can't go on this way. I don't know how it will express itself and politically, but I think there is a change going on. So let's, maybe we can finish off to reflect a little bit on the future. What do you held this of you stress the importance of diplomacy. We have been talking about this on our channel for almost 2 years. We didn't see anything happen, of course. But is there a chance that the diplomacy is becoming influential when there are some political changes in Europe going on? What do we need to get this diplomatic process get started?
you know, the simplest would have been the EU member states had a shared understanding that there needs to be diplomacy. Of course, it's tough. The Baltic states are completely alarmed. Poland, yeah, which I advised for a number of years, completely alarmed. I think misunderstanding the whole point, you don't provoke your neighbor. By the way, the Latvian president tweeted, if I'm not mistaken, tweeted that Russia needs to be destroyed.
Yes.
Russia, Delenda est. Yes, you know, Cato, Cato's. Yeah. Tweeted that. That's a president of a country of Europe.
Yeah.
So the first thing is stop that. Twitter is not a game. Calling for Russia's destruction, by the way, a neighbor with 6,400 nuclear weapons, is not a game. This is not a joke. This is not clever. This is really imbecilic.
Yeah.
It's got to stop. So Europe, first of all, just needs to get in a room and say, we're going over the edge this way. This is crazy. Everyone needs to take a deep breath and stop throwing the provocations and the insults towards Russia. And then to start an open discussion.
But when are we going to do that? I mean, when you take a last week, there was this this action of the Pope who was saying that Ukraine should raise the white flag and come to the table. So he was criticized about this. So what exactly is it going to bring us to the table? What is,
you know, very pragmatically, I don't know if anything will, but very pragmatically, Russia's elections are over. President Putin has been reelected. That means that there's an opportunity for actually having some meetings. Then a very interesting development in the Bundestag in Berlin, where the head of the SPD said, you know, maybe we should have negotiations.
Yep.
And that is, as far as I know, a first for the SPD. I've been waiting for that basically since Scholz came into power. Then Putin is saying we're open for negotiations or discussion. My own view is that as a very pragmatic matter, Scholz and Putin should sit down, not negotiate, but just have a talk, clear the air, and try to find some areas where we could proceed diplomatically. It's too much, and especially it can't be one government anyway. And he's got his own problem, Scholz, with his most militaristic Greens. But aside from that, just the president of Russia and the chancellor of Germany should sit down and just have a discussion. No expectations, no grand outcomes expected, but just to open a discussion so that we don't go completely crazy. And especially after the interception of the discussions of the four generals, it's really time for that. So that, to my mind, could be a very first useful step.
So the key lies with Germany.
Well, I think pragmatically, Germany's not going to determine the fate of Europe, but it's not a bad place to start. You know, I might have said a month ago, yeah, Macron can go over, but after all the things it makes absolutely no sense. But maybe if the SPD is coming to understand, oh, this is not working. And I think Scholz does understand this because he has been constructive in recent weeks saying we're not sending Taurus missiles. The head of his party has said maybe we should look for an opening. My point is simply open a dialogue. Don't expect too much immediately. But at the end of the dialogue, don't throw insults. That's all.
Yeah.
Open a discussion that doesn't lead to further war, but actually leads to some ongoing diplomacy.
And the normal people, of course, are afraid of what if they don't do that?
They should be afraid. I'm afraid.
Yeah.
You know, because I know both as a participant in intergovernmental affairs and as a student of foreign policy history, terrible mistakes get made. Accidents, miscalculations, misjudgments, idiots in government, by the way, who are galore. And so you have to be active for the good outcome, not simply passive, waiting that something good can happen. You really have to push for the good outcome all the time, because you never know when the stupidity is going to take over.
Thank you so much. It's not an optimistic message, but I think what I see you a lot on YouTube, and I think that your message is spreading the word and that we all aware where we are.
I think we should understand it's not a matter of optimism or pessimism, but it is the knowledge that on any given day, we can choose a different course. We are not doomed to the current path that we're on. We can choose a different course. That's the measure of optimism I'd like to instill.
Yeah.
Yes. And in the atomic age, de-escalation should be the rule, I would say.
Absolutely.
Yeah.
Thank you so much for your time.
Great to be with you. Thank you for the opportunity. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.